Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 5, daarvan het eerste en het laatste vers. Psalm 5, het eerste en het twaalfde vers. Neem, Heere, mijn bange klacht ter oren. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt, verwaardig u uit hemels koren mijn stem te horen. Het eerste en het twaalfde vers uit de vijfde psalm. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Dat gemeente is ook de belijdenis van deze dichter van de vijfde psalm. We vinden het in het vierde vers. We zingen het nadat we geluisterd hebben met eerbied en aandacht naar de woorden van Gods heilige wet. We luisteren naar Gods wet en zingen dan het vierde vers uit dezezelfde vijfde psalm.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ors, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Opnieuw, gemeente, lezen we vanmorgen in het boek van de profetieën van Jeremia. Jeremia, een gedeelte uit het vierde hoofdstuk, Jeremia 4, het eerste tot en met het veertiende vers. Ik noemde u Jeremia 4 vanaf vers 1 tot en met 14.
Zo gij u bekeren zult, Israël, spreekt de Heere, keer u tot mij. En zo gij u verfoeiselen van mijn aangezicht zult wegdoen, zo zwerft niet om, maar zweer, zo waarachtig als de Heere leeft, in waarheid, in recht en in gerechtigheid, zo zullen zich de heidenen in hem zegenen en zich in hem roemen. Want zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem, braakt u lieden een braakland en zaait niet onder de doornen. Besnijdt u de Heere en doet weg de voorhuiden uw harten, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden, dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uw handelingen. Verkondigt in Juda en laat het horen te Jeruzalem en zegt het, ja, blaas de bazuin in het land, roep met volle stem en zegt, verzamelt uw lieden en laat ons ingaan in de vaste steden. Werp de banier op naar Sion, vlucht met hopen, blijf niet staan. Want ik breng een kwaad aan van het noorden en een grote breuk. De leeuw is opgekomen uit zijn haag en de verderver der heidenen is opgetrokken. Hij is uitgegaan uit zijn plaats om uw land te stellen in verwoesting. Uw steden zullen verstoord worden, dat er niemand inwonen. Hierom gort zakken aan, bedrijft misbaar en huilt, want de hittigheid van des Heere toren is niet van ons afgekeerd. En het zal te dien tijde geschieden, spreekt de Heere, dat het hart des konings en het hart der vorsten vergaan zal, en de priesters zullen zich ontzetten en de profeten zich verwonderen. Toen zeide ik, ach Heere, Heere, waarlijk, gij hebt dit volk en Jeruzalem grotelijks bedrogen, zeggende, gij lieden zult vrede hebben, daar het zwaar tot aan de ziel raakt. Te dien tijde zal tot dit volk en tot Jeruzalem gezegd worden, een dorre wind van de hoge plaatsen in de woestijn, van de weg der dochters mijns volk, niet om te wannen, noch om te zuiveren. Er zal mij een wind komen die hun te sterk zal zijn, nu zal ik ook oordelen tegen hen uitspreken. Zie, hij komt op als wolken en zijn wagens zijn als een wervelwind, zijn paarden zijn sneller dan arenden. Wee ons, want we zijn verwoest. Was uw hart van boosheid, o Jeruzalem, opdat gij behouden wordt. Hoe lang zult gij de gedachte uwer ijdelheid in het binnenste van u laten vernachten? Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken nu de Heer in ons gebed en wij vragen hem eerbiedig om zijn onmisbare zegen. Wij danken de Heer voor het feit dat onze zuster Buize ter Stegen weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Datzelfde geldt van zuster Janneke Hooymeijer samen met pasgeboren zoontje Reinhard. En wij bidden de Heer opnieuw voor onze zuster van der Vlies, de Hoop, die nog steeds in het Vlietland ziekenhuis in Schiedam ligt. Wij bidden en danken de Heere. Mogen we, Heere, vanmorgen maar met het danken beginnen. Daar geeft u ons ook vandaag weer reden toe. Om, wanneer we nu onze handen gevouwen hebben en in het gebed, zoals we dat gewoon zijn, onze ogen gesloten, en we een ogenblik tot onszelf inkeren en zo tot u zoeken te gaan, Heere, laat het ons dan een wonder zijn dat we dat vanmorgen nog kunnen doen. Dat we hier in de kerk zijn vanmorgen. Of dat we thuis of op een andere plaats getuigen zijn van deze dienst door middel van de kerktelefoon, zodat we de woorden van deze dienst ook horen en we ook mogen luisteren naar uw woord dat vanmorgen tot ons komt. Laat het ons, o Heere, een wonder zijn. We moeten nu tegelijkertijd bekennen, Heere, dat we dat wel dikwijls heel gemakkelijk uitspreken. Wij kunnen zomaar spreken over een wonder, terwijl we maar nauwelijks voelen wat het is een wonder te ontvangen en voorwerp van een wonder te zijn. En we kunnen aan de andere zijde, Heere, en dat beleiden we u tegelijkertijd, ook wel eens heel gemakkelijk spreken over oordelen. De oordelen die over de aarde gaan. En de oordelen, Heere, waarin uw gericht uitkomt over de boosheid van mensenkinderen. Daar kunnen we ook zomaar over spreken. Maar zowel het een als het ander vergt dat we een diep inzicht hebben en een geestelijk besef van de verhouding tussen u, Heere, de heilige God en ons mensenkinderen. Dat we er iets van kennen wie u bent, groot en heilig. En wie wij zijn, gering en onheilig. Maar Heere, dan vragen we, geef ons daar toch een besef van. Wanneer we u vanmorgen danken en aan het begin van dit gebed, waartoe we geroepen zijn, diep voor u neerbuigen en het wonder erkennen dat u ons spaarde en met ons wilde zijn. Want de terroristische aanslagen, Heere, waarvan we in toenemende mate horen en ook in de afgelopen week op zo aangrijpende wijze vernamen, die hadden ook in Rotterdam kunnen gebeuren in plaats van in Londen. En onze regering en allen die bij deze dingen betrokken zijn, houden er zelfs ook rekening mee en sluiten het zeker niet uit dat er een dag zal zijn dat dat inderdaad zo het geval is. En dan hadden ook wij of enkele van ons in de metro kunnen zitten. Of op een plaats waar de bommen ontploften. En dan was het anders geweest, heren. O, er zijn talloos veel mogelijkheden dat deze week onze laatste week was geweest. En dat een van de dagen van deze week de laatste dag van ons leven was geweest. En het is niet zo geweest. U spaarde ons, heren. En hebt dat onheil nog aan ons voorbij laten gaan. Maar nu bidden we, leg dat op ons hart. En nu is het natuurlijk zo. Heren, wij moeten ons leven leven. En we moeten zorgen voor de dingen waartoe we gesteld zijn. En we kunnen ook niet elk ogenblik ons zo bevinden als stonden we aan de rand van een afgrond. Want dan was er ook niet te leven. En dan konden we ook niet zorgen voor onszelf en voor degene voor wie we moeten zorgen. Maar het gevaar is veel groter, heren, dat we er helemaal aan voorbij gaan. En dat we er totaal niet of maar nauwelijks bij stilstaan. Ja, misschien een ogenblik wanneer we het ons indenken. Maar nu vragen we, heren, geef ons iets ervan te verstaan dat het nochtans een wonder is. Dat u ons en mij en ieder van ons spaarde, heren. En dat het weer zondag geworden is. En dat dat ook een wonder is. Deze eerste dag van de week. Een bloem uit het paradijs. De dag waarop u uw gemeente samenroept. De dag waarop u uw woord laat verkondigen. De dag waarop we een ogenblik vrijgesteld zijn. Althans de meeste van ons. Van de dagelijkse arbeid en de sleur van de dingen. En we hier zijn. Hier, heren, waar u uw heilig evangelie verkondigen doet. En al is dat vanmorgen een evangelie in het gewaad van scherpe woorden. En een dringende terechtwijzing. En een vermaning, heren, die recht op ons hart aangaat. Maar nochtans, het is evangelie, heren. Want u wilt ons verderf niet. En het is evangelie, want het is uw woord dat ons roept om onszelf voor uw aangezicht te kennen en u te mogen kennen als een God van zaligheid en genade. En zo zijn we vanmorgen weer hier, heren. U die God, die de goddeloosheid niet ziet, die geducht zijt in vermogen zoals we het gezongen hebben. Die God, heren, die nochtans aan ontferming wilt gedenken, ook vanmorgen. Geef dat we er oog voor hebben. En dat we, heren, met een beklemd hart vanmorgen luisteren zullen. En dat we ons hart mogen ophalen aan u en aan uw heilig woord. U kent ons zoals we gekomen zijn. U kent ons hart en leven. Het is voor u, heren, niet verborgen. En daarom juist. Omdat de diepste dingen van ons leven voor u niet verborgen zijn. Daarom doorziet u ons ook. En daarom mogen we voor u wel beven, heren. Er mag wel iets zijn van een heilige siddering voor uw heilige aangezicht. Ook, ja ook dan, heren, wanneer we door genade ook van andere dingen weten. Ook dan, want dan weten we wat de zonde teweeg gebracht heeft. En dan weten we hoe dat, o heren, u verdriet doet. En dan weten we dat u een God zijt. Die ook in het leven van uw kinderen de zonde en de ongerechtigheid haat. En die het weg wilt hebben. En heren, zo al met al, alles bij elkaar. Wanneer we vanmorgen hier zijn, jongeren en ouderen. En wanneer we ons voor u neerbuigen. Dan is er zoveel reden tot verootmoediging. Mag dat ons leven stempelen, heren, verootmoediging. Dat wordt van een onbekeerd mens gevergd, verootmoediging. Buig u voor de heilige God. God de Heere regeert. Beef gij volken eert. En het wordt gevergd van een mens die bij u behoort. De verootmoediging als het leven met u. De verootmoediging als het leven in de vrezen van uw naam. Weet dat ik God ben. O Heere, zo wenden we ons tot u. Ook vanmorgen en we bidden om uw zegen. Wilt u vanmorgen bij ons zijn, Heere? Wilt u bij ons, vleeselijke, ellendige mensen... Wilt u woning bij ons zoeken? Wilt u door uw geest woning in ons zoeken? En laat zo het samen zijn van deze morgen, heren, tot uw eer mogen zijn. Laat ook vanuit deze oud-testamentische profetie, laat toch de naam van Christus door het werk van uw geest gekend en bekend mogen zijn in ons leven, Heere. Want in hem is zaligheid en in hem alleen en door hem alleen wordt uw naam verheerlijkt. Wij bidden om vergeving over de dingen van deze week, daarin waarin we dwaalden, met onze mond, met onze gedachten, met onze ogen, met onze oren, met ons doen en laten, met onze nalatigheden. O Heere, ontdek ons eraan, opdat we het bij u brengen. Verzoen onze schuld, Heere, en gedenk ons in ontferming. Heere, wilt u zijn met noden en zorgen in de gemeente? Er zijn zegeningen, oh, er zijn veel zegeningen. Maar er zijn ook zorgen en er is moeite. Van velerlei aard. Ja, ook van geestelijke aard, Heere. Van mensen die zoeken u te zoeken. Ja, zo mogen we het misschien wel zeggen. Wier leven op u is gericht. Maar wier armen te kort zijn en wier handen te zwak zijn, Heere, om u aan te grijpen. Ook na ontvangen genade. Wanneer het alles zo donker en duister is. O Heere, wilt u opnieuw betonen dat u de God van ontferming bent. Er zijn noden en zorgen ook in de dagelijkse dingen van ziekte en zwakheid, van ouder worden. We bidden nu voor onze zuster van der Vlies die nog steeds in het ziekenhuis ligt, Heere. Wilt u haar gedenken? O, we vragen het elke week. Maar wilt u het doen? Wilt u met haar zijn in haar ziekenkamer? En we dragen tegelijkertijd ook haar man en haar dochter aan u op. Er is zorg, Heere, maar gedenk haar in alle opzichten waarin uw zorg zich aan een mens mededelen kan. Geef nog herstel en ontferming. Ootmoedig danken we u dat onze zuster Buizen, nadat ze eerder geopereerd werd, in het Icasia ziekenhuis nu weer thuis mocht komen. Er zijn zorgen geweest en op een bepaald ogenblik nog toegenomen zorgen, maar u hebt het nog goed gemaakt. Wilt u verloren krachten opnieuw schenken en haar in alles nabij zijn, Heere. En laat ook deze weg aan u mogen binden. Want u hebt meer dan herstel van het lichaam. We bidden nu voor Janneke Hooijmeijer en voor Peter. Janneke mocht weer uit het ziekenhuis komen, Heere, nadat ze een week geleden een kindje ontving. De kleine Reinhard. Wat een wonder. Maar Heere, nu we terugzien op deze afgelopen week, is het wonder nog veel groter, want u gaf niet alleen leven, nieuw leven, maar u spaarde ook. En dat is, wanneer we het u belijden, Heer, in dit geval meer dan alleen iets wat we er dikwijls zomaar bij zeggen. U spaarde, want er waren zorgen, er waren zeer grote zorgen. Zelfs op een bepaald ogenblik zorgen die wellicht de kant op konden gaan van levensbedreigende zorgen. Maar u hebt het nog goed gemaakt, Heere. En daarom is er reden om het te beamen met de psalm. Looft de Heere mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden die mijn leven verloste van het verderf. Wilt u met de jonge moeder zijn en de vader en het kleine kind. En wilt u geven, Heere, dat het wonder van uw bemoeienis een spoor in uw leven trekken mag tot zaligheid. Zo dragen we elkaar aan u de Heere op. We danken u ook nog voor het feit, Heere, dat onze zuster Vlasveld in de afgelopen week een goed bericht ontving. Ook daar was vrees. En het was niet vanzelfsprekend. En we konden het zomaar van tevoren niet zeggen. Er zal als uitslag van het onderzoek wel iets goeds en iets positiefs gezegd worden. Het was een wonder en laat het een wonder zijn. U bent een God van bemoeienis. Een schild. Zeer groot. O almachtig God, gedenk ons zo. Ieder in het zijne of in het hare. Wees met ons, o Heere. En zegen ons in de dienst van het woord. Wanneer we opnieuw luisteren naar een woord dat de profeet Jeremia tot het volk spreken moest. O, ooit hebben we een ogenblik stilgestaan bij eenzelfde woord dat door de profeet Hosea werd uitgesproken. Hetzelfde, maar nu ontvangt het nog meer klem. Want het is vanmorgen het enige dat in ons midden wordt gelegd. Geef dat we onszelf ervoor over hebben en ons leven mogen toetsen, opdat uw zegen ons deel is. O Heere, zie zo vanmorgen naar ons om en gedenk ons. Het is onverdiend, maar doe het in uw ontferming. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen in Psalm 65. Psalm 65, het tweede en het zesde vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Het tweede en daarna ook het zesde vers. Het land bezoekt ge met uw zegen en door u droog gemaakt verrijkt ge het grotelijks weer met regen die tot de wortel raakt. Het tweede en het zesde vers van Psalm 65. De eerste collecte is nu voor de eredienst. Dat is gebruikelijk. En de tweede collecte is voor de diaconie. Ook van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. En straks na de preek is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Opnieuw, gemeente, luisteren we naar een gedeelte, klein gedeelte, dat vanuit het profetenboek van Jeremia tot ons komt. Vanmorgen een tekst uit het vierde hoofdstuk, namelijk vers 3. Jeremia 4, vers 3, daar lezen we: want zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem: braakt u lieden een braakland en zaai niet onder de doornen. Tot zover. Die Jeremia toch, gemeente. Tot profeet was hij geroepen door de Heere. En toen die het was, toen is die het vele jaren geweest. Vele, vele jaren. En toen die het was, toen bleek hij wel een heel bijzondere profeet te zijn. En dat blijkt niet alleen uit het feit dat het boek dat van hem is overgeleverd een van de meest uitgebreide van de profetenboeken uit het Oude Testament is. Alleen het boek van Jesaja is nog iets uitgebreider. En dat blijkt niet alleen het feit dat hij een bijzondere profeet was, uit het feit dat hij eigenlijk helemaal niet bestemd was om profeet te worden. Hij was een priesterzoon. Een zoon van een priester uit Anatoot. En het lag helemaal niet voor de hand om te denken dat Jeremia profeet van de Allerhoogste God zou worden. Maar het bleek al wel snel, want hij was nog maar heel jong toen de Heere zich aan hem openbaarde. En toen de Heere zijn vinger naar hem uitstak: Jeremia, spreek namens mij tot dit volk. Maar ik ben nog zo jong, Heere. Spreek niet, ik ben jong. Maar zeg namens mij, de Allerhoogste God, wat ik door u tot dat volk zeggen wil. Een bijzondere profeet. Gemeente, het blijkt vooral uit de boodschap die hij brengen moest. Want het was wel een, ja toch wel, het was wel een eenzijdige boodschap. Terwijl Jesaja, de profeet Jesaja die voor hem leefde, een profeet was die woorden van genade en van ontferming tot het volk spreken mocht, was het aan Jeremia voorbehouden om vooral woorden van vermaning en van bestraffing tot het volk te richten. Ik zei het u de vorige keer al, Jeremia was met name een boeteprofeet. En de woorden bekeert u, die waren als het ware in zijn mond bestorven. En niet, gemeente, omdat dat een liefhebberij van hem zou zijn. Niet omdat Jeremia ervoor gekozen had, samenhangend met zijn karakter of met wat dan ook, dat dit door hem gezegd werd. Nee, God zelf legde die last op hem om deze woorden tot hem te spreken. En telkens weer verwees Jeremia naar zijn zender: alzo spreekt de Heere. Het was Jeremia's bijzondere roeping om de zonden van het volk aan te wijzen en ze te ontmaskeren en ze aan de kaak te stellen en ze te maken tot wat ze waren, namelijk zonden tegen de Allerhoogste God. En Jeremia zelf, gemeente, hij ging er bijna aan ten onder. Jeremia was een mens die vol van droefheid en boetedoening zijn weg ging. En wat heeft hij eronder geleden? Want zijn boodschap kwam niet zo goed over bij het volk. Ze haten deze man. Maar gemeente, hij kon niet anders. Jeremia, de last was hem opgelegd. Het was bij Jeremia zoals bij de apostel: wee mij, indien ik het woord van God niet verkondig. De last was hem opgelegd. En zo, gemeente, ook het woord dat deze morgen, ja, ook tot ons komt. Jawel, het Jeremia 4. Zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem: braakt u lieden een braak land en zaai niet onder de doornen, want dat doen jullie. Drie gedachten vanmorgen aan de hand waarvan we proberen een lijn in deze woorden te ontdekken, opdat ze ons ook zodanig aan het hart worden gelegd dat we ze zullen verstaan en ter harte nemen, gemeente. Allereerst, wanneer Jeremia een beeld kiest in opdracht van de Heere, het beeld van een akker. Allereerst de werkelijkheid van die akker. Want Jeremia spreekt over een braakland. En vervolgens een vermaning aangaande die akker. En dan luisteren we eerst naar het laatste gedeelte van onze tekst. Zaai niet onder de doornen. En vervolgens een opdracht aangaande die akker. Braakt u lieden een braakland. Gemeente, de werkelijkheid van die akker. Een vermaning aangaande die akker. En een opdracht betreffende die akker. We lezen aan het begin van onze tekst. Zo zegt de Heer. Geliefde gemeente, wat een wonder wanneer een profeet. En wanneer later een apostel. En wanneer nog later een eenvoudige dienaar van het woord het zo zeggen mag. Staande op de grondslag die de Heere zelf hem geeft. Zo zegt de Heere. De woorden die ik tot u spreek, dat zijn niet mijn woorden. Zo zegt Jeremia. Maar het zijn de woorden van die God die zichzelf nu nog noemen laat de Heere. Een herinnering aan wie de Heere is. In zijn ontferming in Egypte. De Heere wiens naam is Yahweh. Jehovah, ik zal zijn die ik zijn zal, de waarachtige en de getrouwe. Maar weet dan ook, zegt Jeremia, als ik spreek namens de Heere en als ik verwijzen mag naar hem die zijn woord spreekt, maar die het ook doet. Dat dan niet alleen zijn beloftewoord geldt, maar dat al zijn woorden betreffen. Zo spreekt de Heere. Tot wie? Wel, het is een geadresseerde boodschap. Tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem. We hebben vorige week gezien, gemeente, dat de profeet spreken moest tot Israël, tot dat 10-stammenrijk. Althans, zo werd het opgedragen naar Jeremia. Spreek tot Israël, tot dat afkerige Israël. Maar Israël bestond niet meer. Dat volk dat was weggevoerd, het was in ballingschap en het was inmiddels al helemaal ondergegaan in de stroom van de volkerenwereld. En nochtans, terwijl het klonk in de oren van Juda, moest Jeremia spreken als was het tot Israël. En nu laat de Heere Jeremia rechtstreeks tot Juda spreken. Spreek tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem. En dan is het dit keer, en ik noemde het al, in een beeld. Als het ware een soort gelijkenis, zoals de Heere Jezus, jongens en meisjes, dat ook zo dikwijls gedaan heeft. Een beeld heel aansprekend, ontleend aan het dagelijks leven. De meeste inwoners van Juda en wellicht ook een aantal van de inwoners van Jeruzalem vonden de bron van hun bestaan in de akkerbouw of in de veeteelt. Het waren schaapherders of het waren druivenkwekers. Wel nu, daaraan wordt het beeld ontleend, zoals trouwens meer profeten dat in opdracht van de Heere moesten doen. Wat heeft Jesaja het niet gezegd in dat beeld van die wijngaard? Wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard te doen dat ik er niet aan gedaan heb? Eenzelfde beeld. En de Heere Jezus in zijn gelijkenissen. De gelijkenis van het zaad en de zaaier. De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. De uitspraken van de Heere Jezus over de vrucht. De vrucht van de wijnstok die gevergd mag worden. De onvruchtbare vijgenboom enzovoorts. Beelden ontleend aan het landleven, aan de akkerbouw. Trouwens ook de apostel Paulus deed het. Wij zijn Gods medearbeiders en Gods akkerwerk zijt gij. Wel nu, zo ook hier. Geestelijke dingen, woorden met een geestelijke strekking, ontleend aan een voorbeeld dat het volk helder voor ogen stond. Wat blijkt daaruit, gemeente, dat de Heere diep neerdaalt. En dat het de Heere er inderdaad om te doen is dat we het zullen weten en dat we het zullen begrijpen. We kunnen ook vanmorgen niet zeggen dat het beeld onze bevatting te boven gaat. Over een akker en over het zaaien in die akker en over de bewerking van die akker. Maar belangrijk, wanneer in beelden gesproken wordt, is altijd een antwoord op de vraag, maar wat is nu het punt van de vergelijking? In welk punt stemt nu het beeld en de werkelijkheid overeen? Wat bedoelt de Heere daarmee? Wel, gemeente, laten we dan eerst luisteren naar die aanduiding. Een braak land. Wat is dat? Wel, dat is een stuk land waarop niets verbouwd wordt. Dat is een stuk land dat niet voldoet aan de bestemming. Een akker. Een stuk land is toch bestemd om vruchten voor te brengen. Wel, Hier is het een braakland. En wat bedoelt de Heere daarmee? Wat is dan, zoals ik zei, het punt van de vergelijking? Wel, dat vindt u in het volgende vers. Daar zegt Jeremia, overigens met een wat ander beeld. Hij zegt, besnijd voor de Heere uw hart. Gij mannen van Juda en Jeruzalem. Het is dus hetzelfde adres. Wel, daar hebben we het punt van vergelijking. Die akker, dat braakstuk land, is een vergelijking, is een heenwijzing naar het hart. Het hart van de mensen, het hart van de mensen van Juda en Jeruzalem. Dat is de vergelijking. En wanneer we dat op het spoor zijn, gemeente, wel, dan kunnen we wel een aantal lijnen trekken. Als de Heere deze vergelijking trekt, het hart van de mensen, hun leven, het binnenste en vandaar ook wat er naar buiten komt, wordt die vergeleken met een akker die braak ligt. Wel, wat is het kenmerk? En ik zei er al iets van. Wel, laat ik drie dingen noemen. Allereerst, dat die akker geen vrucht draagt. Als we die akker bezien, zien we dan tarwe opkomen? Nee. Of wordt die misschien bestemd voor wijnstokken? Nee, evenmin. Of andere nuttige gewassen? Nee. Er is op die akker niets goeds, niets aan vruchten te ontdekken. Oh, er groeit wel wat, dat zullen we zo zien. Maar geen vruchten. Zou dat van ons hart gezegd kunnen worden, gemeente? Laat ik het maar gelijk zeggen en zonder nadere toelichting. Dat geldt van nature van ons allemaal. Dat ons hart geen vruchten oplevert. Althans niet die vruchten die de Heere van ons eist. Niet die vruchten die Hij ook van ons eisen mag. Omdat Hij ons daartoe bestemd heeft. Geen vruchten. Geen goede vrucht. Wat van ons hart en van ons leven, zoals we van nature zijn, zoals we in onszelf zijn, geldt. Dat het voor God niet oplevert wat de Heere ervan verwachten mag. Zegt hij toch niet tot Israël? Wat heb ik meer aan mijn wijngaard te doen dat ik er niet aan gedaan heb? Ik verwachtte goede vruchten. Maar de akker bracht stinkende vruchten voort. Ik verwachtte dingen waarin ik me verlustigen kon. Maar wat ik zie is alleen datgene waarvan ik een afkeer hebben moet. Een braak. Liggend stuk land, ons hart. Zo spreekt de Heere. En zegt u nou niet, nou dat geldt hier de mannen van Juda, van Jeruzalem, maar de lijn naar mij is te snel. Wel, dan zeg ik u dat het getuigenis van de Heere is dat er niemand is die goed doet. En dat er niemand is die naar de Heere vraagt. Geen vruchten. Dat is de eerste. En de tweede vergelijking, dat is, wel, dat zo'n braak land, dat een stuk land is dat hard is. Dat zoals het er ligt ondoordringbaar is. Als de ploegschaar er niet doorheen gegaan is. Wel, dan is het hard. Dan is het steenhard. En je kunt erop zaaien wat je wil. En daar komen we straks toch wel op. Maar nee, dat is niet de bedoeling. Het is een hard hart. Wel, zo spreekt de Heer op diverse plaatsen van het hart van Israël en van Juda. Door middel van de profeet Ezechiël bijvoorbeeld. Dit woord. Het hele huis van Israël wil naar mij niet horen. Het is stijf van voorhoofd en hard van hart. Uw voorhoofd, zegt de Heere, is als een diamant. Harder dan een rots. Het is een volk met een hard hart. Zou ook dat van ons kunnen gelden, gemeente? Laten we het er voorlopig maar op houden. We weten het wel. U zegt, ja, wanneer u een andere boodschap zou brengen, dan zou ik er tegen protesteren, want zo spreekt de schrift over ons. Maar gemeente, de vraag is, zien we het ook? En doorzien we het ook? En ervaren we het ook, dat ons hart zo hard is? Jawel, en dan kan het zijn dat je wel eens geraakt wordt, jazeker. En dan kan het wel eens zijn dat er een woord van de Heer een ogenblik iets in je leven doet. En dat je emoties mee gaan spelen en dat er tranen in je ogen komen. Ik zal u zeggen dat ik nog niet eens zo heel lang geleden iemand sprak die bij me kwam. Om daarover te klagen en te zeggen, maar ik heb zo'n hard hart. O, het woord van God, het raakt me wel eens. O, jawel. Maar dominee, het verandert me niet. En daar gaat het om. Het verandert me niet. Het kan niet echt doordringen. Erkent u dat, gemeente? Wanneer, en ik noemde u al de naam van de profeet Ezechiël, wanneer de profeet Ezechiël ook spreekt over dat volk een vlezen hart nodig heeft, maar dat het zo'n hart, zo'n stenen hart heeft. Erkent u het? Het is in ieder geval het punt van vergelijking tussen dat braakstuk land en het hart van de mens zoals die van nature is. En dan ook dit nog, en dat is de derde. Ik zei dat land geen vrucht voortbrengt. Jawel, maar er groeit wel wat op. Gemeente, er groeien doorns en distels op. Wat bevindt zich op de bodem van het menselijke hart? Wel, de zaden van allerlei boosheid. En herkent u dat nou maar? Gaat u dat nou met mij maar eens na? Al is het maar van de afgelopen dagen, wat er allemaal in uw hart boven gekomen is, erkent u het met mij? U wilde niet dat u vanmorgen naar voren gehaald werd en dat allemaal eens aan de gemeente vertellen moest, gemeente ik evenmin. Wat ligt er allemaal niet in ons hart? En er kan maar iets op het netvlies van je ogen komen en je hart gaat meespelen en je schaam je om datgene wat er in je hart gaande is. Ik las in de vakantie nog eens een boek over de grote oorlogsmisdadigers van de Tweede Wereldoorlog. Over mensen als Hitler en Göring en Goebbels. En over degenen die hun misdadige opdrachten punctueel uitvoerden. En dan blijkt dat mensen waren die in hun eigen gezin lieftallige en hartelijke vaders waren. Eichmann bijvoorbeeld. Een man die geen vlieg zou doodslaan. Maar die van achter zijn bureau heel clean en heel efficiënt gezorgd heeft dat er 6 miljoen Joden gedood werden. Gemeente, wanneer dat zo is, en zo is het, dan betekent dat u en ik er ook toe in staat zouden zijn om dit te doen. Wat ligt er in ons hart niet aan allerlei mogelijkheden van zonde? En het is nog een wonder dat de Heere ons bewaart voor het uitbreken daarvan. Wat zegt de Heere Jezus? Uit het hart komen voort. Ja, dat zegt de Heere Jezus die het hart van de mens kent. Wat komt er uit dat hart voort? Boze bedenkingen, hoererijen, overspelen, lasteringen, kwaadsprekerijen, roddel. En wat er dan nog binnen blijft. Nou gemeente, dat is het eerste. De werkelijkheid van die akker. Het is een akker zonder vrucht. Het is een akker hard en verhard. En het is een akker die doorns en distels voortbrengt. Totaal tegengesteld aan wat de Heere met ons leven bedoelt. Nou, dat is het eerste. En dan die vermaning. Nou gaan we terug naar onze tekst. Zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem, braakt u lieden een braakland en zaait niet onder de doornen. Dat is de situatie van de twee stammenrijk, moet Jeremia zeggen. Ze zaaien onder de doornen. Om dat wat uit te leggen, gemeente, moet ik u iets zeggen over de toestand, de situatie van het volk van de twee stammen op dat ogenblik. Het is hier in Jeremia 4, nog maar aan het begin van de profetendienst van de profeet Jeremia. En uit het vorige hoofdstuk weten we, hoofdstuk 3 vers 6, dat het is ten tijde van de regeerperiode van koning Josia. En nu was gemeente koning Josia de minste niet. Koning Josia, hij was een godvrezende koning. Hij ging het volk voor in het dienen en het zoeken van de Heere. We lezen over hem dat hij op zijn 16-jarige leeftijd, er zitten er ook onder ons van 16 jaar, toen hij 16 jaar was, toen begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Nee, niet de God van zijn eigen vader. Het was een goddeloze koning, maar de God van zijn vader David, die begon hij te zoeken. En Toen zag hij wat er in het volk allemaal aan de hand was. En toen liet hij de profetes Hulda bij zich roepen. En die vroeg, is er nog een mogelijkheid dat dit volk zich bekeert? En dat dit volk de Heere gaat zoeken? En dat de oordelen van God die laag hangen? Want daar had hij een indruk van dat ze niet over ons losbarsten. En toen moest de profetes Hulda het tot de koning zeggen. Nee, koning. Het volk is al te ver heen. Het zal zich niet bekeren. Maar wat doet dan de koning Josia? Dan roept hij dat volk samen. In een dag van verootmoediging. En heel het volk moet zich in boete en berouw tot de Heere wenden. Samen met hem. En hij gaat dat volk erin voor. En niet alleen doet hij het met woorden. Maar hij zorgt er ook voor dat alle gruwelen van de afgoderij uit het land weggehaald worden. En jawel, het duurt dan wel een paar jaar voordat alle bossen geslecht zijn. En voordat alle afgodsbeelden neergehaald zijn. Maar de koning, hij zorgt er toch voor. Het is een reformatietijd, de koning. En hij herstelt de dienst van de Heere in de stad en in de tempel. En het volk, wat doet het volk? Volgt het de Heere? Buigt het zich voor de Heere in het stof? Is het zich met de koning bewust daarvan dat de Heere hun God is en dat de Heere recht heeft op hun leven? En beseffen ze iets van de vloekwaardigheid van hun bestaan voor de Heere? En erkennen ze de Heere als hun God? En zoeken ze de Heere? Zie ons Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten? En herkennen ze dat de Heer een God is die zijn oordelen uitvoert? Hoe is het met het volk? En het antwoord is, jawel, jazeker. Ja, daar lijkt het in ieder geval op. De reformatiearbeid van de koning, die valt bij het volk in goede aarde. Ze prijzen hem om zijn ijver en ze werken eraan mee dat de afgodsbeelden weggaan. En ze gaan opnieuw naar de tempel. Ze doen weer mee aan de feesten en ze zijn er wanneer het paasfeest daar is. En ze zeggen de afgoderij vaarwel. En het lijkt wel alsof de oude tijden zijn weergekeerd. De reformatie van Josia, oh het heeft zegen gebracht onder het volk. En toch, gemeente, het lijkt wel goed te zijn. Maar wat hebben we in het vorige hoofdstuk al gelezen, in hoofdstuk 3 vers 10. In dit alles heeft zich Juda, de trouweloze Juda, zegt de Heere, tot mij niet bekeerd met haar ganse hart. Maar vals, spreekt de Heere, het leek zo goed. Maar het was niet goed. Het was maar half werk. Het was alleen maar een reformatie aan de buitenkant. En van dit volk ten tijde van Josia en ten tijde van Jeremia geldt het. Dit volk nadert tot mij met de lippen. O, ze spreken goede woorden, maar zegt de Heer die hun hart doorzag. Maar hun hart houdt zich verre van mij. En daarom, zegt de Heere hier, besnijdt u de Heere en doet weg de voorhuiden van uw harten en zaai uw zaad niet onder de doornen. Het lijkt heel wat. De vormen zijn hersteld en ze zitten misschien wel elke zondag in de kerk. En ze zouden niet graag de diensten overslaan. Maar gemeente, het is maar een godsdienstig vernis en onder de oppervlakte wordt die wereld van ongerechtigheid nog gekoesterd. U zegt, maar is dat dan allemaal zonder waarde? Heeft het dan geen betekenis dat ze aan de dienst van de Heere voldoen en dat ze getrouw hun kinderen laten besnijden en dat wanneer de feesten er zijn, dat ze er ook zijn en dat ze misschien wel zulke ernstige gesprekken hebben en dat ze de koning roemen in zijn reformatiearbeid? Heeft dat dan allemaal geen waarde? Nou, laten we dan nu eens luisteren naar wat Jeremia tot dat volk zeggen moet. Jeremia zegt, het is braakland. Het lijkt wel wat te zijn. Maar de Heere ziet geen vruchten. De Heere ziet geen echte vruchten. De Heere ziet geen vruchten die hij vruchten noemt. Geen goede vruchten, alleen maar doorns en distels. En dan de vermaning van Jeruzalem, van Jeremia. Zaait niet onder de doornen. Dat is het namelijk wat u doet, o volk van Juda. U zaait onder de doornen. Nou, welke boer doet dat? Wie is zo dwaas om dat te doen? Wanneer daar een stuk grond is, en jawel, er moet toch gezaaid worden en er moet toch vrucht komen. En de doornen en de distels zijn opgewassen en er staat allerlei onkruid, maar vooruit, de boeren gaat toch maar zaaien op goed geluk. En dat doet het volk. Ze zeggen, nou die akker van ons leven, die moet toch bezaaid worden? Er moet toch vrucht komen? Wel, daarom moet er toch zaad gestrooid worden? Ze doen het heel ijverig, ze spannen zich in. Ze moeten toch bekeerd worden en ze moeten toch gelovig zijn? Ze moeten zich toch richten op wat de Heer in hun leven wil? En ze zaaien onder de doornen. Maar de Heere zegt door de dienst van Jeremia, zaait niet onder de doornen. En nou de lijn, gemeente, naar u en naar jou en naar mij. Zou dat misschien kunnen zijn? Of moeten we dat bij voorbaat uitsluiten? Moeten we zeggen tegen elkaar vanmorgen, nou zo dwaas zijn wij toch niet? Wij zitten al jaren onder de prediking en we weten echt wel wat er nodig is. Of zouden we toch voorlopig maar eens even aan moeten nemen dat het in ieder geval tot de mogelijkheden behoort. Dat dit woord van vermaning aan Juda en Jeruzalem ook ons, ook u en ook jou en ook mij zou kunnen gelden. Dat we, jawel, dat we druk bezig zijn met het zaaien en dat we het volk van Juda en van Jeruzalem nazeggen. En dat we het zeggen, ja, maar er moet toch bekering zijn en er moet toch van alles gebeuren. En we moeten toch aan de vormen voldoen. En er moet toch, we moeten toch trouw zijn in de dienst van de Heer en dat doen we toch. En we leven toch netjes. En we lopen toch in het spoor en niemand kan toch aanstoot aan ons geven. En we voldoen toch aan onze kerkelijke verplichtingen en we zijn toch ernstig en we zaaien. U begrijpt, gemeente, dat wanneer de profeet hier in Jeremia 4 dat beeld van het zaaien noemt, dat het nu een ogenblik niet gaat over het zaaien van het woord. Oh, dat wordt ook wel zaaien genoemd en dat wordt ook wel met dat beeld aangeduid. Maar nu dat zaaien, dat is het leven van de mensen. Het zaaien met de bedoeling om vrucht te krijgen. Dat doet u, zegt de profeet. Ja, dat geef ik u wel toe. En zou het van ons kunnen gelden? U zegt, ja, maar bij mij zijn het meer dan vormen. Ik heb zo mijn godsdienstige ervaringen en ik ben dikwijls heel bewogen. En ik kan het zo in mijn Bijbel aanwijzen. En ik heb er zelfs nog een streepje bij gezet van woorden die me hebben aangesproken. En die een speciale plaats in mijn leven hebben. En dat is toch wel het zaaien en daar mag ik toch wel vruchten verwachten. U zegt, maar ze zeiden het in Juda en Jeruzalem ook. U zegt, maar ik kan dingen in mijn leven aanwijzen. Dat is een reformatie in mijn leven. Er is een breuk in mijn leven ontstaan. Er is een keer gekomen. En het is anders geworden. Er zijn dingen veranderd en ik ben veel ernstiger geworden. En als ik zie hoe het vroeger was, nee, toen was het anders. Toen was ik achterloos en toen spraken de dingen me nauwelijks aan. Maar nu is het heel anders. En er zijn dingen in mijn leven weggegaan. Ik heb de afgoden weggedaan. De Heere zegt, u zaait onder de doornen. Het is maar buitenkant. Zoals de Heere Jezus het zei. Tot die man, tot die heel ijverige man. Tot die man die zoveel wist en die de Heere Jezus 's nachts bezocht. En die het zei. De Heere Jezus zei tot hem. Voorwaar, voorwaar. Indien ge niet wordt wedergeboren. Ge kunt het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus. Wat u weet en wat u doet en wat u hebt en wat u koestert en wat u in stand houdt. Het is niet meer dan het zaaien onder de doornen. Maar zo kunt u het koninkrijk van God niet zien. Gemeente, voelt u het gewicht? Oh, denk niet dat ik u de maat probeer te nemen. Maar het woord van de Heere neemt ons de maat. Net zo goed van mijn leven. Het neemt ons de maat. Hierop. Op dit punt, of heel onze ijver en heel onze inspanning. En ik spreek vanmorgen niet zozeer tot onverschillige mensen. En tot mensen, ja, die misschien dan wel eens een keer in de kerk zitten, maar het langs zich heen laten gaan. Maar die werkelijk iets kennen van dat saai, van die zaaiarbeid in hun leven. Van die inspanning. Zo neemt God in zijn woord u de maat. En laat dit woord, gemeente, u dan niet tot ergernis zijn. Maar laat het u tot nader onderzoek zijn. Want er kan veel in je leven zijn. En er kunnen dingen in je leven zijn waarvan je zegt, ja, maar dat kan van mezelf niet zijn. En zou het toch kunnen zijn dat de Heere vanmorgen zegt, u zaait. Maar u zaait onder de doornen, zaait niet onder de doornen. Het is niet alleen een woord uit het Oude Testament. Maar gemeente, het is net zo goed een woord uit het Nieuwe Testament. De Heere Jezus heeft ongeveer eenzelfde boodschap aan het hart van het volk gelegd. Tot de schare die hem naliep en die hem graag hoorde en die hem achterna ging. Toen de Heere Jezus wees op die onreine geest, die duivel. Die van een mens was uitgegaan. Er was een mens die was van de duivel verlost. Nou, dat moet toch het werk van de Heere zijn. Dat kun je toch zelf niet. Er was een reformatie in zijn leven. Er was een grote zonde in zijn leven. Maar die was weg. Hij had hem weg kunnen doen. Die onreine geest was weg. Maar dan zegt de Heer Jezus, toen ging die onreine geest weg. En die ging door het land heen. Maar op een gegeven moment zei die onreine geest tot zichzelf, weet je wat? Ik zal eens terugkeren naar dat huis waaruit ik gegaan ben. En ik zal eens zien hoe het ervoor staat. En toen kwam die onreine geest bij die mens terug. En hoe vond hij die mens? Wel, dat huis was met bezemen gekeerd. En het was versierd. Het leven van die mens was, ja, er was feest. Want er was toch zoveel veranderd. Het was met bezemen gekeerd. En die mens dacht dat het nou helemaal schoon was. Maar weet u, de deur stond nog open. De deur stond nog open voor wie? Ja, voor diezelfde onreine geest. En toen de Heer Jezus zegt, toen kwam die duivel terug. En hij nam nog 7 andere duivelen met zich. En ze gingen in en ze woonden al daar. En zegt de Heer Jezus, het laatste van die mens was erger dan het eerste. Ja, zegt de Heer Jezus, en zo zal het zijn met dit geslacht. Met het geslacht van de mensen die hem achterna gingen en die meenden dat er zoveel was. Zaait niet onder de doornen. Professor Wisse heeft over die geschiedenis, die gelijkenis van de Heer Jezus ooit gesproken hier in Rotterdam in de Koninginnenkerk. En hij zette boven zijn lezing, boven zijn toespraak, de duivel op vakantie. Wel, gemeente, neemt dat maar eens mee in deze vakantietijd. De duivel op vakantie, zo kan het zijn. Dat je schoongemaakt hebt in je leven en dat er een reformatie is en dat er allerlei dingen ten goede gekeerd zijn. En dat je zegt, nou dat is weg. Maar zegt de Heer Jezus, die duivel die is alleen maar op vakantie. En hij zit te zien naar het moment dat hij terug kan komen. Want, en dan keer ik terug naar het beeld uit Jeremia. Er is veel in je leven gebeurd. Een restauratie. Een renovatie. Een reformatie. Maar geen radicale vernieuwing. Geen hartewerk. We hebben onder de doornen gezaaid. En de doornen ze groeien op, zegt de Heer Jezus in de gelijkenis van het zaad. En ze verstikken het goede zaad. En er is geen vrucht. U zegt, maar wat moet er dan gebeuren? Ik dacht dat er al zoveel was. En jawel, er is nog veel in mijn leven overgebleven wat verkeerd is. Ik herken het wel, maar ik dacht toch dat er zoveel goeds was en dat het werk van de Heere is. Wat moet er dan gebeuren? Nou, daar is Jeremia ook helder in. Want de Heere geeft hem ook dat woord in de mond en hij zegt het. En hij zei het al voor dat andere. Hij zegt, dit is het, lieve mensen. Braakt u lieden een braakland. En dat heb je niet gedaan. Want daar had je jezelf niet voor over. En daar is het misgegaan. Je hebt het niet gedaan. Braakt u lieden een braakland. U zegt, nou dat begrijp ik eigenlijk niet. Wat is dat dan, braken? Braken, dat is toch overgeven? Dat is toch je voedsel teruggeven? Dat is toch braken? Nou, gemeente, dat ouderwetse woord. Ik kan het u wel uitleggen, dat woord, dat oud-Nederlandse woord braken, dat hangt samen met het heel bekende woord breken. Braken is hier eigenlijk doen breken. Zoals leggen is doen liggen. Doen breken, dat moet er met dat braak liggend stuk grond gebeuren. Het moet gebroken worden. Het moet opengescheurd worden. Het moet losgewoeld worden. Het moet omgeploegd worden. Het moet gebroken worden. Breek dat land, zegt Jeremia. Nou, dat gebeurt in de praktijk ook. Voordat een boer zaaien gaat, en daar vertel ik helemaal geen nieuws mee, zorgt hij er eerst voor dat de kluiten loskomen en dat er ingang is voor het zaad. En daartoe moet het opengebroken en losgewoeld worden. Het zaad moet niet onder de doorns gezaaid worden, maar het moet ontvangen worden, om het met de Heer Jezus te zeggen, in een toebereiden. In een goed toebereiden. In een verzorgde akker. En dat predikt Jeremia hier. Braakt uw lieden een braakland en zaait niet onder de doornen. Het is eigenlijk, ontgin dat woeste land, die akker van je leven. Laat het ontgonnen worden. Nou gemeente, dat is een pijnlijk werk. Want dan moet de ploeg erin. Dan moeten de voren getrokken worden. Dan moet er diep ingesneden worden. Door die harde laag van de oppervlakte van onze akker heen. Dan moet het omgewend worden. Dan moet er gescheurd, geploegd, gesneden worden. En zo gemeente, zo moet de mens openkomen voor de Heer. Zo moet zijn hart voor de Heer opengelegd worden. Heb je wel eens een ploeg gezien? Nou, als je in de stad woont, dan zie je niet zo dikwijls een ploeg. De mensen van het platteland weten het wel. Een ploeg. Dat zijn scherpe messen. En dat zijn messen die diep gaan, die in de akker getrokken worden. Laat ik het nog met een ander voorbeeld aanduiden. Ook iets waarvan je zegt, nou, dan doe ik liever een stap terug. Als je bij de dokter zit en hij heeft zijn diagnose gesteld en je komt voor de uitslag en de therapie moet meegedeeld worden en de dokter zegt tegen je, het kan niet anders. Er zal geopereerd moeten worden, want dat gezwel dat woekert verder, het moet eruit gehaald worden. En dan weet je wat je te wachten staat. Dan weet je wat er aan te pas moet komen, het operatiemes. Dat vlijmscherpe, maar anderzijds zo heilzame mes. Het moet in je vlees gezet worden. En ach, dat is geen aanlokkelijke gedachte. Dat is iets, dat krijg je zweet van in je handen en dan ga je hart sneller kloppen. En je zegt, ach, moet het echt? En de dokter zegt, het kan niet anders. Het mes moet eraan te pas komen. Wel nu gemeente, zo gaat de Heer met Juda en met Jeruzalem om. Maar als hij zo met dat volk van zijn verbond omging toen, lieve gemeente, zou dat dan nu anders zijn? De Heere smeert geen zalfjes. En de Heere plakt geen pleisters. De Heere zegt, het mes moet erin. In je leven. In je hart. Het moet opengelegd worden. Het moet blootgelegd worden. In een ander verband is het David die zegt, Heere, maar liever niet, liever niet. Ik bedek mijn zonde, liever Heere. Ik leg het liever weg, ik stop het weg. Maar de Heere zegt, het moet ontdekt worden. Het moet eruit, het moet openbaar komen. Wil je genezen van je doodzieke leven? Dan moet het mes erin. Of met het beeld van onze tekst. Ik wil dat er vrucht komt. Ik wil dat het zaad niet achterloos valt. Oh, dat zaad, dat is wel goed. Maar het valt op een plaats waar het geen vrucht kan ontvangen. De voren moeten getrokken worden. En gemeente, zo verkondig ik u vanmorgen. Een God die snijdt. Een God die diep snijdt. Een God die, jawel, die doodt. Een God die het mes erin zet. Een God die neerslaat. En tegelijkertijd zeg ik, gemeente, maar het gaat om de vrucht. Een God die neerslaat, maar een God die ook opricht. Een God die snijdt en die verwondt en die pijn doet. Maar ook een God die heelt. Zoals Luther het zegt. De Heere doet een tweevoudige werk, zegt Luther. De Heere werkt met zijn linkerhand. En dat is het werk van zijn wet. Dat is het werk waarin hij je de spiegel voorhoudt en waarin je het laat zien wie je bent. O mens, erken het toch. En zie het toch. En denk toch niet te positief over jezelf. Maar weet dat je leven een braakstuk grond is waarop geen vruchten zijn. Een hartstuk grond. Een akker met vruchten die geen vruchten zijn. U weet het toch. En daarom moet het afgemaaid worden en het moet omgeploegd worden. Dat is de God die ik u vanmorgen verkondig, gemeente. Mag ik het anders? Jeremia zegt, braakt uw lieden. Laat je toch breken, dat is het. We kunnen wel eens een therapie moeten volgen waarin als het ware onze rug gebroken wordt. Waarin we zeggen, ach, leidt dat tot genezing? En de Heere zegt, en dat leidt tot genezing. En wat is het dan? Gemeente, daar zal veel over te zeggen zijn, maar er is vanuit Jeremia nog wel meer te zeggen. Maar laat ik het vanmorgen kort aanduiden. Wat is dat dan? Dat laten breken van die akker, wat is dat dan? Wanneer de ploeg erin gaat en zijn voren trekt. Wanneer eerst die doorns en distels opgeruimd moeten worden en ondergeploegd moeten worden en weggedaan moeten worden. Maar laat ik het dan nu zo zeggen. Gemeente, als ik iets ga zien. Zoals, en dat hopen we toch, daar in Juda en Jeruzalem er toch nog mensen waren die het door de dienst van Jeremia gingen zien. Als ik iets ga zien, wel wat ga ik dan zien? Laat ik dat vanmorgen zo zeggen, dan ga ik zien dat de Heer het zo waard is. Dat hij gediend wordt. En dat hij er zo recht op heeft, op de vruchten van mijn leven en dat ze er niet zijn. En als ik dat ga zien, gemeente, dan ga ik allereerst opruiming houden. Ja, dat allereerst. Dan moeten die doorns en die distels weg. En ik ga de zeis hanteren en ik smijt het weg en het kan niet meer. En alle rommel moet weg. En dan keer ik me ervan af waarvan ik weet dat het geen pas heeft. En dat het met de dienst van de Heere niet samen kan gaan. En dan is het niet alleen mijn gebed, Heere, wat wilt u dat ik doen zal. Maar dan doe ik het ook. Jawel. Oh, dan is er een haten van de zonde. En dan is er een ontvluchten van de zonde. Maar gemeente, dan is er ook een bewenen van de zonde. En dan is er een beleiden van de zonde. En dan herken ik dat het niet alleen dit kwaad is. Dat ik nou misschien wel een ogenblik opgeruimd heb. Maar dat er zo weer een andere duivel gereed staat om intrek in mijn leven te nemen. En dan beleid ik het de Heere. Ik ben in ongerechtigheid geboren, Heere. En heel mijn bestaan kan voor u niet bestaan. En dan beleid ik het dat ik geen zondaar ben omdat ik zonden doe. Maar dat ik zonden doe omdat mijn leven een zondig bestaan voor God is. En dan herken ik het. Oh, dan doe ik mijn best om het weg te doen. Maar dan weet ik dat ik vleeselijk ben en dat ik vleeselijk blijf. En dat ik er niet toe in staat ben om zelf die vruchten voor te brengen. En dan weet ik dat mijn zonde schuld bij God veroorzaakt heeft. En dan herken ik het, Heere. Heere, ik moet betalen, maar ik kan niet betalen. O Heere, wilt u eraan te pas komen, weet u? Dan worden de voren getrokken. En dan trekt de Heere het mes door mijn leven heen als ik het ga erkennen. O God, ik ben verwond, ik lig daar neer, maar ik kan mezelf ook niet genezen. En dan is mijn gebed om een ander. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot uw vluchten. Is er bij u nog doen aan, Heere? Wilt u hem openbaren die u daartoe gezonden heeft? Hij die wel in het spoor van uw wet gegaan is en wel vruchten voortbracht, o Heere, mag ik delen in zijn vruchten en schenk mij uit hem wat mij ontbreekt. Heere, openbaar toch in mij uw geliefde zoon. En wel. En ik zeg het maar kort, en dat zijn een aantal aspecten van dat diep insnijdende werk van de Heer. Als de Heer me zo aan de grond krijgt en zo mijn leven omgewoeld heeft. En dat is geen aangenaam werk. Geliefde gemeente, dan is het in die weg. Dan is het in die weg dat de Heer ervoor gaat zorgen dat er toch vruchten komen. En dan gaat Hij zich openbaren en dan gaat Hij mij schenken wat mij ontbreekt. Dan is het zijn werk. Maar, jawel, oh, dan is het ook een helder werk. Dan is het een werk waarin het in mijn leven duidelijk wordt dat het van Hem is. Dan praat ik niet meer over nevels en misten. Maar dan mag ik nochtans, als Hij het geloof geeft, op hem zien en hem aangrijpen tot zaligheid. En dan is het niet mijn doen en mijn getop, ook niet mijn opruimingswerk en mijn reformatiewerk, maar dan is het zijn werk in mijn leven. En dan mag ik het zeggen, ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wilde mij niet versmaan, maar hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer. En hij hoorde mijn gebeden, weet u. Dat braken van dat land is niet het uiteindelijke doel. Ik zei iets over Luther, over dat werk van Gods linkerhand. Maar dan gaat de Heere ook het werk van zijn rechterhand doen. Dan gaat de Heere Christus openbaren. En dan is het in hem dat ik ontvangen mag. Ja, dan mag ik in hem God zelf tot mijn deel hebben. Het werk van de Heilige Geest, waarover we vanavond meer zullen horen. Ja, dan is het met een variant op een van de psalmen die we gezongen. Hij doorploegt het land. Hij breekt het en hij scheurt het. Maar begeerig gemaakt zijnde en arm gemaakt zijnde en gescheurd en gebroken gemaakt zijnde, gaat hij het hele en verrijkt hij het groterst. En dan ook dit nog, en dat kan ik nou verder niet uitwerken, maar ik noem het wel. Gemeente, het werk van dat mes, het werk met die ploeg, dat is niet eenmalig, maar dat blijft zo. Dan komen er tijden in mijn leven, ook wanneer ik de Heere kennen mag en voor zijn aangezicht wandelen mag. Dan acht de Heer het opnieuw nodig om de ploeg er weer eens door te halen, opdat ik hem nodig zal hebben, opdat ik vruchten voortbrengen zal. De Heere leidt zijn heiligen wonderbaar. Kent u dat kleine en eenvoudige gedicht van Kolbrugge? Geneesheer, snijd maar diep in het vlees. Ontferming vindt bij u de wees. Hij die ons uit genade schiep, sneed nooit te diep. Maar doet wel pijn. En ik moet er telkens voor ingewonnen worden. Maar telkens weer klinkt daar het woord van de Heere. Braakt uw land en zaait toch niet onder de doornen. En nu de keerzijde, gemeente. Een enkel woord maar. Nu de keerzijde. Als we het nou aangehoord hebben. En we het misschien wel erkennen. Jawel, ja, ja, zo zal het moeten. En dat is wel nodig. En ja, inderdaad, dat is de bediening van het woord van Jeremia. En zo geldt het nog. Het zal niet anders kunnen. Maar we gaan over tot de orde van de dag straks. En we hebben onszelf er niet voor over. En we doen een stap terug en we zeggen, kom me niet te dichtbij, want het doet pijn. Wat is dan de boodschap? Gemeente, dat staat in het verlengde van onze tekst. De Heere die het zegt, braak uw lieden een braak land en zaai niet onder de doornen. En zo niet. Vers 4b. O, dat mijn grimmigheid toch tegen u niet uitvaren als een vuur. En branden, dat niemand blussen kan vanwege de boosheid van uw handelingen. De Heere zegt tot Juda en tot Jeremia en tot Jeruzalem. Als u zichzelf er niet voor over hebt, maar als u verder gaat. Ja, verder gaat ook met al uw godsdienstige plichtplegingen. En met uw gevoel van tevredenheid en met de koestering van alle dingen waarvan u denkt, nou daar kan ik het best mee op de been houden. Maar als u weigert de akker van uw leven te laten breken en te laten omploegen, luister, zegt de Heer, dan zal ik komen met mijn vuur. Met het vuren van de ballingschap en met het vuren van het oordeel. En dat vuur zal niet worden uitgeblust. Want het is een eeuwig vuur. Is dat een woord voor keurige kerkelijke mensen? Ja, gemeente, dat is een woord voor kerkelijke, keurige, vrome mensen. Is dat een woord voor mensen die zo hun best doen? En is dat een woord voor mensen die... Ja, gemeente, dat is een woord voor u en voor mij. Dit zegt de Heere, zo niet. Maar geliefde gemeente, het is de Heere niet te doen om dat vuur te laten ontbranden. Want daartoe... Daartoe laat hij het u nog prediken. Ook vanmorgen. En daarom. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Amen. Psalm 32, de versen 3 en 5. 32, vers 3 en 5. zoeken de Heere in ons gebed. U wijst ons, Heere, de weg waarin we uw weldadigheden mogen ontvangen en ook mogen verwachten. Zoals we het gezongen hebben, wie op u betrouwt, op u alleen, die zal zich omringd zien met uw weldadigheden, met de blijken van uw goede tierenheid en uw ontferming. Wie op u betrouwt, op u alleen. Maar Heere, daar ligt het nou net. En dat belijden we u. Op u alleen betrouwen, op u betrouwen, met een waarachtig hart, met een leven dat aan u is toegewijd en naar u is toegewend. Heere, laat het werk van uw geest mogen zijn. Laat het uw werk mogen zijn. En het is dat geloof en het is dat betrouwen, Heere, waarvoor u plaats maakt en dat u geven gaat als een vrucht van uw werk. Maar in de diepte, wanneer ons leven omgewoeld is, wanneer de ploeg er doorheen gegaan is, opdat ons betrouwen op onszelf en op anderen zouden opgeven, Heere. En daar ligt het, en misschien lopen we wel met vragen, ook in het leven van uw kinderen, hoe kan het toch, dat er zo weinig merkbaar is van het werk van de Heere in mijn leven, en dat het allemaal toegesloten en duister is. En dan zou het kunnen zijn, Heere, dat ons betrouwen niet op u alleen gesteld is, maar dat er nog zoveel doorns en distels zijn en zoveel woekerplanten waarop we ons betrouwen stellen en die we misschien wel voor vruchten aanzien. O Heere, doorgrond ons en ken ons, wie we zijn, ieder van ons. En maak ons bekend met de schadelijke weg in ons bestaan en leid ons op uw weg. Die weg die Jeremia aanwees. En die had zelf ook moeite met zijn boodschap. Het was ook hem, o Heere, tot een woord vol van gewicht en vol van ernst. En hij bracht het ook niet makkelijk. En toch, Heere, ook dit woord behoort bij uw woord. En daarom moet ook dit aan het hart van de gemeente gelegd worden. Geef dat we ons ervoor over hebben. Uw dienaar en ieder van de gemeente. Opdat we ons voor uw aangezicht recht beproeven, Heere. Opdat zo uw werk. En opdat de Heer Jezus Christus zelf openbaar mag worden en meer worden in ons leven. Tot roem van uw naam en tot het dragen van vruchten. Wees met ons, breng ons ook vanmiddag weer samen. En verhoor ons, o Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu het laatste vers, dat is het zesde van Psalm 32. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. Vers 6 van Psalm 32. Heft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.